Goedemorgen. Dit is dus alweer de laatste verhaal. En alle vier de verhalen hangen samen. Dat heeft te maken met hoe in een verre toekomst, heel verre misschien, de Mahakaruna verder vorm kan krijgen, moet krijgen. Niet moet, maar kan krijgen. En dit is dit waar ik nou vandaag over wil praten. Ja, dat is het moeilijkste, dus ik begin ook maar met een hele paradoxale tekst. Het is een tekst die hangt op de deur van het atelier van Louise, waar ze schilderles geeft. En het is een tekst die mij heel erg aanspreekt. En ik wil hem noemen, ik zal dadelijk zeggen, omdat ik hem letterlijk zo teruggevonden heb bij een heel belangrijke zen-figuur uit het verleden. Nou, die tekst is op de deur daar van Samuel Beckett. Die kent u misschien, hè? Wachten op Godot. Ja? Kent iemand het niet? En de tekst die luidt: er is niemand die zozeer durft te mislukken als een kunstenaar. Zoiets. Dat is een aangrijpende tekst, hè? Er is niemand die zozeer durft te mislukken als een kunstenaar. Misschien denkt u wat. Ja, wat heeft dat met zen te maken? Ja, precies alles. Ten eerste is het een opmerking bijna gelijk, maar ik weet niet meer letterlijk de woorden, van Dogen over het zenmeesterschap. Dat is toch prachtig, hè? Je zou het tegendeel verwachten. Ja, je zou verwachten van, het is net omgekeerd. Iemand vertelde mij overigens een grap, waarvan ik toen ik hem hoorde onmiddellijk dacht, dat zou in de gevestigde zenorde ook goed op zijn plaats zijn. Dat is, het gaat over psychiaters, maar vul maar even in dat het zenmeesters zijn. En dat luidt, hoe begroeten psychiaters elkaar? Dus anders heb je, hoe begroeten zenmeesters elkaar? Wij zeggen, hoe is het met u? Nee, daar is het, goedemorgen, met u gaat het goed, hoe is het met mij? Ik vind dat zo ontzettend goed. Dat zit er zo in. Dat zit dus onmiddellijk macht, gezag, autoriteit. Dat zit ons in ingeboren. Dat zit in onze genen. Denk maar aan Dostojevski. Ja, dus vandaar dat het zo opmerkelijk is dat iemand die zo een boegbeeld toch is van zen in Japan, Dogen, die overigens kritisch was op andere houdingen, dus ook gelukkig maar ook allemaal zijn mislukkingen en blinde vlekken kent, dat hij zoiets zegt. En daarmee zijn we tegelijk bij het moeilijkste, vind ik, het pijnlijkste, het gewaagdste, het riskantste thema, wat ik toch moet noemen, wat ook bestaat in elke traditie. Elke traditie krijgt vroeg of laat een soort, die kristalliseert zich uit in een vorm, in een bedding. En dat is ook belangrijk. In het boekje van de cd, weet u, hè, met onze cd, daar staat ergens een gedicht, haal ik aan, van Les Murray, die ooit de Nobelprijs kreeg, over de persoonlijke en unieke religie, hij noemt dat dan maar poëzie, maar dat is niet het goede woord, dat is dat hoogst unieke waar we twee dagen geleden over spraken, wat in iemand komt, en tegelijkertijd dat ook wij een gemeenschap zijn, en dan komt er een bedding, en dan is er een soort organisatie die altijd een menselijke tekort zal blijven, maar het hoort erbij, en daar hoort ook bij laat ik het dan maar even noemen, iets wat toch in alle tradities, in elke religie, zeg maar, noem het een iemand die niet ouder is, die misschien langer de valkuilen gekend hebt, om het woord meester of leraar even te vermijden. Maar elke richting heeft zo zijn eigen uitdrukking eraan. Dat hoort erbij. Je kunt zeggen, daar heb ik ook lang gedacht, dat kan allemaal wel zijn, maar daar heb ik geen boodschap aan. Dat hoeft helemaal niet. Dat is ook zo. Dat zou ook kunnen. Ik heb heel lang gedacht, om het rotwoord maar te noemen, geen autorisatie, geen transmissie, enzovoorts. Maar ik heb er heel veel over gepraat, ook met de mensen uit de Chinese tak. Er is iemand die Te Ching persoonlijk heel goed kende en met hem samenwerkte, die de halve tijd in China woont, de halve tijd in Indonesië, en waar ik ook heel veel contact mee heb. Hij spreekt perfect Nederlands, want hij is in Leuven gedoctoreerd ooit en hij is van mijn leeftijd. En hij kent het hele reilen en zeilen van het Chinese boeddhisme en van hoe het in Indonesië was. En ik heb ook met anderen daarover gepraat. Zo, en we veranderen allemaal. En de tijd komt dat ik het een beetje voor mezelf helder moet krijgen. Heb ik het nou helder? Nee. Dat kunt u lezen in de Sandokai. Mensen zijn helder en verward. Soms zijn ze heel lang verward. Maar ik hoop altijd dat het nog helder wordt. Daar staat trouwens meteen bij: de weg kent geen noordelijke of zuidelijke leraar. Dat is ook zo'n pikante opmerking. Hoe dan ook. Ik doe het er niet toe aan wie, maar ik heb dus ook wel verschillende mensen zijn meesters benaderd die hiermee te maken krijgen. En ik heb ook gezegd, van, hoe kan ik zoiets aanpakken zonder dat het irritatie en moeilijkheden geeft? En het antwoord was van alle vier, vergeet het maar, de hel breekt los. Daar zijn wij mensen voor. Daar speelt van alles een rol bij, dat ligt gevoelig. Dat is niet erg, alsjeblieft, hè, als Beckett dat zegt en Dogen dat zegt over mislukken, of trouwens een groot zenmeester Shibayama die ergens zegt, de diepste ontdekking van elke religie, zegt hij, van elke religie, dus letterlijk zo ook van de zenweg, is dat we op een punt komen dat we ontdekken, wij kunnen onszelf niet verlossen. En dan denken we onmiddellijk, dan kan een ander het. Evenmin. Dat blijft iets wat zich onttrekt aan al onze mogelijkheden. Wij kunnen ons best doen. Wij kunnen vanuit ons hart dat doen wat we denken te moeten doen. Meer niet. En dan kan er gebeuren in een ontmoeting, ook in een ontmoeting, ook tussen, laat ik zeggen, iemand die al 40 jaar lang zijn kop gestoten heeft op een bepaalde weg, dan kan er allemaal iets gebeuren. Maar de kern is waar, wij kunnen onszelf niet verlossen. Dat blijft hij onderstrepen. En dan wijst hij notabene als prachtig voorbeeld, ontroerend voor een zenmeester, op Johannes van het Kruis. Een karmeliet en mysticus. Die door de kerk bijna eruit gegooid is. Wegens een aparte idee. Dus het is onvermijdelijk dat. Gelukkig weet ik nog niet hoe het moet. Ik moet dat allemaal nog. Dat moet bezinken, dat moet ook groeien. Maar ik ben daarmee bezig in elk geval. En dat wil ik ook gewoon zeggen. En ik besef ook dat het altijd, hoe dan ook, ja, een pikant onderwerp is. Denkt u bijvoorbeeld aan de geschiedenis van de zesde Zen-patriarch. Dat kent u, hè. Er moest een nieuwe. Laat ik het met dat woord, er moest transmissie gegeven worden en verschillende mensen konden hun manier van om de leer uit te drukken weergeven in een gedicht of in een tekst en ophangen. En iedereen was overtuigd dat die ene, die zou het wel zeker krijgen, maar het is net een andere, het is een kolenbrander, een bijna ongeletterde jongen, man, nou zo jong was hij waarschijnlijk niet meer, dat is een legende, en die werd het. Maar zijn leven werd zo bedreigd dat hij moest vluchten. Ja, dat zegt iets. Dat zegt iets over onze menselijkheid. Vergeet dat nooit. Dat hoort erbij. En het beste wat je ermee kunt doen als je zoiets hoort is, lach erom. Lach ook om jezelf als je ziet dat we allemaal die valkuilen kennen. Al die gevoeligheden. Ik ook, allemaal. Dat hoort erbij. Dat is dus een beetje de achtergrond. De achtergrond. Los van het feit dat dezelfde Dogen die dat zegt, elders, maar ik weet ook niet meer hoe het er allemaal precies staat, later ook regelmatig de nadruk op het feit legt dat verdiepen, laat ik dan zeggen, wakker worden, heeft precies te maken met de ontdekking van onze ontoereikendheid, van ons ik, zeg maar. Dus dat is heel dubbel en dat ligt heel dicht bij dat durven mislukken. Beckett bedoelt ook zoiets. In feite kun je dat van elk mens zijn zeggen. Ook niet alleen. Elk woord schiet tekort. De ene richting benadrukt dit, de andere richting benadrukt dat. Maar Bijvoorbeeld de zuivere landrichting, Shinran in Japan. Waar Masao Abe, mijn eerste leraar, een prachtig boek over geschreven heeft. Om te laten zien, terwijl die in hun eigen tijd tegenover elkaar stonden. Dat ze allebei een authentieke en even diepe uitdrukking waren van dat onuitsprekelijke. Ja, maar Shinran die hamert er steeds op dat het, om het met mijn woorden te zeggen, allemaal genade is. Of je kunt er niet uitvallen, op geen enkele manier. En dat is iets wat mij, elk leven loopt anders, elk leven is uniek, ieder leven is door andere herkenningen aangesproken. Voor mij is dat zeker iets wat mij ongelooflijk diep raakt. Ook Shinran. Maar evengoed ook wat ik heb leren kennen als de Zenweg. Dat was in China anders, in de Chinese kloosters, of Hisamatsu of Masao Abe. Maar terug naar het feit dat een traditie op de duur ook een bedding, laat ik zeggen, een oefenterrein wordt. Een oefenschema aanreikt van mensen die hun kop gestoten hebben, die iets hebben geprobeerd onder woorden te brengen van hun impasses en hun bevrijding. Allemaal op verschillende manieren, met verschillende woorden, in verschillende takken. En een van de mooiste dingen die ik heb kunnen lezen in dat boek, van dat boeddhistisch bronnenboek dat daar vermeld wordt, ook met verwijzing naar oude teksten. Het is heel moeilijk om een soort authentieke bron in het begin, bij de Boeddha, en te laten zien dat het dan vertakt en te zeggen die is beter dan die ander. De bron, dat is alles wat er gebeurt. Dat is ook de tekst van de Sandokai. Hè? De geheime bron is klaar en doorschijnend, maar haar vertakkingen zijn duister. Onmiddellijk als het een vorm krijgt, krijgt het ook een beperking. En daarom willen we er ook zo graag van uit. Uit alle beperking. Maar ze stromen overal. En ze werken door alles heen. Een van de mooiste regels dat trouwens is daarbij, oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Dat staat haaks op al onze ideeën. Er moet een oorzaak zijn en dan komt er een gevolg. Ik oefen goed, ik doe koans, ik heb een behoorlijk goede moraal. Ik bedoel, dat staat in de regels, enzovoort. En dan komt het wel ergens. Hè? Of ik lees de teksten, of ik citeer de gebeden, of wat dan ook. En tegelijk staat er oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Dat is schokkend en bevrijdend. En nogmaals, om het met mijn woorden te zeggen, dat is wat ik bedoel. En dat is het eerste wat toen ooit in mij opkwam, je kunt er niet uitvallen. En intussen zijn er in het boeddhisme inderdaad heel veel vertakkingen. En al die vertakkingen hebben hun eigen ervaringen, hun eigen kristallisatie, hun eigen bedding, waar anderen door geholpen worden, waar anderen voeding uit krijgen, met hun structuur en alles erbij, dat hoort erbij, met een leraarschap erbij, heel verschillend. Bij de een streng, bij de ander juist helemaal niet, hebben allemaal een vorm. En die hebben dus ook allemaal een andere invulling van dat begrip wat leraar is. Hè? Dat is, om een heel sterk voorbeeld te noemen, en ik breng het dadelijk met Te Ching in verband, want die heeft ze in allebei gekend, hè? Zen of Chan, en van de andere kant Theravada. Toen ik in een Theravada klooster was, in Bangkok, en vertelde dat ik Zen deed, ook bij zo'n hoge houten metotum van dat Theravada, ik kreeg alleen maar te horen dat dat is zo'n illusie. Wat Zen beweert van Satori en zo. En alles wat ik verder daarover hoorde van de leraren, dat was, doe jij nou maar Vipassana, dat heb ik ook gedaan, ook in een oerwoudklooster, en wees daar waakzaam voor. Omgekeerd was het later precies hetzelfde. Te Ching heeft in beide richtingen geoefend. En ik weet, dat heeft hij me dikwijls verteld, hoe moeilijk het was om die bij elkaar te brengen. Wat voor de een belangrijk was, was voor de andere niet. Elke richting die zich kristalliseert, heeft nu maar een eigen criteria voor hoe wij dat leraarschap, hoe dan ook, invullen. Er waren tijden dat in het begin van het boeddhisme heel onduidelijk was. Hè? Er zijn ook aspecten in het boeddhisme in alle richtingen die heel erg de nadruk leggen op mutual inquiry. Uiteindelijk leeft het in ons allemaal. En wij hoeven niet bang te zijn als wij met iemand spreken, ook al heeft hij nooit Zen gedaan, dat is dat de ene blinde de andere begeleidt. Dat wordt dikwijls gezegd. Maar het zijn precies die woorden die Hisamatsu gebruikt om duidelijk te maken dat dat niet zo is. Dat is ook een manier. Het is niet de enige. Er is geen één enige manier. Er wordt niet voor niks gezegd, er zijn 84.000 wegen. Je kunt op alle 84 je kop stoten, maar het kan ook poorten te zijn naar bevrijding. Alle 84.000. En tegelijk hebben ze andere criteria. Voor oefening, sommige richtingen, de zuivere landrichting, daar wordt helemaal niet gemediteerd. Sommige mensen spreken dat heel erg aan. Je hoeft alleen maar voor het altaar te staan en dan het liefst een beetje slordig, want je moet het niet te veel met eigen intentie doen. Dat is al te veel. Dan zeg je zo, namo omitofo. Of namo omitofo. Dat is het. Dat is een richting waar heel veel mensen in hun leven een grote diepte mee bereikten. Maar zij noemen dat niet verlichting, vertrouwen. Het heet ook wel het boeddhisme van het vertrouwen. En vertrouwen, voor mij is dat ook, het is zo'n wezenlijk woord wat uitdrukt wat we niet kunnen uitdrukken. Maar waar het op neerkomt is de criteria voor begeleiding, voor de structuur zijn in die richting van de zuivere land gewoon anders. En in de Zen is het ook anders. En in de Soto Zen is het ook anders dan in de Rinzai Zen. Als een meester in de Rinzai Zen, die alle koans gedaan heeft, meester in de Soto moet worden, moet hij daar ook vooraan beginnen. En dat is heel goed. Het is anders. Het ene is niet beter. Je kunt het niet allemaal met elkaar vergelijken. Dat zouden we zo graag willen. Het is niet wat Karl Marx eigenlijk de hele wereld verwijt. En wij schreven vroeger, toen ik in militaire dienst was, schreven wij dat op onze deur. Niemand wist dat het voor Karl Marx was, want op de inlichtingendienst mocht je dat niet. Daar stond, ihre hiërarchie is eine hiërarchie des Wesens. De maatschappij zit zo, ik heb een hogere functie, dus ik weet het beter. Ik weet het beter. Dat is niet zo. Dat kun je dus ook niet. We hebben misschien de neiging, we hebben het daar gisteren over gehad, dat groepen elkaar gaan. Er is een soort concurrentie. Wij zijn toch het dichtst bij de echte Boeddha. Laten we ervan uitgaan dat we dat niet weten. Laten we zwijgen. En laten we onze weg gaan. Ja? En niet checken. Natuurlijk kun je iets kiezen wat bij jou hoort. Een richting die bij jou hoort. Dat ik bij mijn Chinese Chan gekomen ben, is iets heel persoonlijks. Dat heeft te maken met een wonder of toeval en ontmoetingen die ik had. En met mijn aard. Met alles. En vooral, laat ik zeggen, met dat onuitsprekelijke waar wij geen naam voor hebben. En wat ik dan vanuit de westerse traditie dan toch maar genade noem. En de Tibetanen hebben weer andere criteria. De positie van een lama is behoorlijk hoog. Die mag je niet bekritiseren en zo. Ja, in sommige andere richtingen is dat, ik vind dat verschrikkelijk. Elk mens heeft zijn fouten. Zet niemand op een voetstuk. Maar het werkt. Dat werkt ook voor bepaalde mensen. En het is prachtig dat dat allemaal naast elkaar bestaat. Maar dat ieder zijn eigen criteria heeft om een vorm te vinden van hoe brengen wij dat over? Hoe drukken wij dat uit? Heel vrij, heel gelijk of juist heel strak. Ook dat hangt af van ons karakter. Maar dan wil ik terug naar ons. Naar de Makaruna. Maar dat is maar een naam die ik later gegeven heb. Die is minder belangrijk. Na Te Ching. Niet alleen naar Te Ching, maar Masao Abe was mijn eerste leraar. En van hem kreeg ik meteen al in het begin, 1971, de teksten van hemzelf. Altijd met iets erbij geschreven. En van Isamatsu. Dus ik ben ook gepokt en gemazeld door die visie. Die hebben een organisatie, die hebben een bestuur, die geven dingen uit, maar die hebben geen transmissie. Die werken op een totaal andere manier. Daar ligt het accent op mutual inquiry. Wat dat ook is, het heeft mij erg aangesproken. En iets daarvan heb ik herkend bij Te Ching. Te Ching was oorspronkelijk van de Rinzai Chan. Maar je hebt in China honderden richtingen Rinzai Chan. In sommige kloosters wordt nog sterk gemediteerd. Daar worden sessions gegeven. In andere kloosters gebeurt dat veel minder. Dat is van klooster tot klooster verschillend, tot er weer iemand komt die het opnieuw tot leven brengt. Een charismatische figuur die daar weer een ziel in geeft. En zoals altijd en overal alles verwelkt op de duur ook weer. De Franciscanen hebben zich 4 keer moeten hernieuwen. De Benedictijnen, overal. Dat hoort bij ons mensen. Dat het op de duur minder wordt en dan komt er weer nieuwe bezieling. Afijn, hij was in deze richting. Hij stond dus in de Chinese Chan en heeft 5 jaar, heb ik al verteld, in Burma getraind. Vipassana. Theravada richting. En allebei. En hij heeft het voor elkaar gekregen. En ik ben er dikwijls bij geweest. Hoe? Om deze groepen toch tot wat hij noemde de ene weg van de Boeddha te brengen. De ene weg bij elkaar. Iedereen mocht zijn eigen vorm houden. Zijn eigen uitdrukking. Zijn eigen doorgeving manier. Zijn eigen omgaan met leraarschap. De Tibetanen zus. De Theravada zo. De Chan mensen zus. Allerlei richtingen waren het er. Maar het was toch, en de mensen die nergens bij hoorden, die waren er ook. Er waren heel veel mensen, zeker als het Javanen waren, die hadden niet een boeddhistische achtergrond, die voelden zich toch daartoe aangetrokken, islamieten bijvoorbeeld, christenen, en ook gewoon mensen die boeddhist, die gelezen hadden. Heel dikwijls zei hij tegen die mensen, ik heb dat meegemaakt, want een vrouw van in de 70, die had al 30 jaar bij hem gemediteerd en die voelde zich zo boeddhist, die zei, ik wil mijn toevlucht nemen. Ik wil mijn toevlucht nemen, ook al ben ik zo oud. En zijn antwoord was, doet u dat maar niet. Het is echt beter om voor de omgeving uit een islamitisch milieu, u bent er toch in uw hart. Dus zo relativeerde hij het. Maar hij heeft kans gezien het bij elkaar te brengen, allemaal met heel veel moeite. Dat vind ik geweldig, die verbindingen. En daar heeft hij naast de, laat ik zeggen, de transmissies in de eigen richting, die bleven bestaan, in al die richtingen, heeft hij ook ingevoerd, ook voor de mensen die nergens bij hoorden, hij noemde dat leraarschap dan acharya, dus één van de oudste woorden in het boeddhisme, om uit te drukken dat er begeleiding, dat is veel beter dan begeleiding. Zoals wij elkaar allemaal trouwens begeleiden. Maar het krijgt dan ook een vorm, noem het begeleiding. Het oudste woord is trouwens niet eens acharya. Ik ben vergeten, aria geloof ik is dat. Ja, en iedereen kreeg dus, laat ik zeggen, om dat moeilijke woord te gebruiken, autorisatie, transmissie, als acharya. Van die ene weg van de Boeddha. Ja, op papier. En daarnaast ook in een richting, zoals bij mij bijvoorbeeld, en voor Tibetanen was dat anders, bleef dat in hun eigen richting. Dat bleef naast elkaar bestaan. Maar wij zitten in Nederland weer in een andere situatie. Ik heb heel lang gedacht door de invloed van VAS, oké, geen transmissie. Ik heb ook wel eens gedacht, de situatie bracht het mee, de contacten met het klooster in Zundert brachten het mee, de opleiding van iemand, dan misschien toch weer wel. Dus u ziet, het is inderdaad waar wat in de zanddoeken staat. Mensen zijn helder of verward en moeten lang wachten voordat er duidelijkheid komt. Alles, dat heb ik geleerd van mijn pleegmoeder, dat ze altijd zei, jongske, de ziel houdt van langzaam. Dat vind ik zo'n prachtige uitdrukking. Wil het niet allemaal in een kant en klaar hebben. Ik dacht, nou, ik wil nu weten waar ik aan toe ben. Met mezelf, jongske, jangan paksa, haast het niet. Ja, belonwaktunya, het is de tijd nog niet. Dat is zo wijs. Dus ik moet dat ook maar laten rijpen, ook nu. Maar ik voel wel dat het duidelijker en duidelijker wordt en dat ik erover zal gaan praten en dat het dichterbij komt. Hoe, dat weet ik dus nog niet. Maar dat het erbij hoort bij een traditie, hoe dan ook. En allereerst, wat ik zeker weet, is het zo simpel mogelijk. Zo eenvoudig mogelijk, zo cool mogelijk, zo gewoon mogelijk en niet met alle, laat ik zeggen, grote poespas erbij. Maar om te voorkomen, wat we overal zien, dat er ook allerlei amateuristische groepen zijn, die zich gauw al zenleraar of wat dan ook wat noemen, of allemaal, is het ook goed, los ervan, zonder oordeel, het is ook, naar mijn diepe overtuiging, en naar van Te Ching, en naar alle informatie heb, belangrijk dat wij het duidelijk maken hoe het bij ons is. Dat het transparant is en helder is en hoe het verbonden is toch met die grote traditie waar ik toch ook dadelijk weer altijd van opnoem, die al van de prehistorische tijden het licht hebben doorgegeven. In sommige teksten staat, dat vind ik ook wel mooi, die de lamp hebben doorgegeven. Een lamp is nog net geen licht. Een lamp is een soort vorm waar het licht uit kan ontstaan. En dat blijft een wonder. En ook Als het iets is van doorgeven, ook in transmissie of autorisatie, dat is iets van het wonder van een uniek persoonlijk iemand met een ander. Natuurlijk kan een ander daar ideeën over hebben of wat dan ook, maar het blijft iets tussen twee mensen, waar ook niemand aan kan komen. Zoals eigenlijk aan geen enkele diepe ontmoeting tussen twee mensen. Dat is even uniek als wij uniek zijn, allemaal. En de rest is een sprong van vertrouwen. Er is een vertrouwen, hoe het in de toekomst weet, hoe het verder gaat, wij weten niets. Denk aan die uitdrukking van Dogen, iemand die vandaag niks is, kan morgen belangrijk zijn. Ja, dus oordeel niet. Dus altijd is het ook een sprong in het onbekende, dat moeten we ook weten. Geen garantie. Maar het enige wat we kunnen, en het enige wat ik ook zal doen, dat is blijven bij mijn hart. En als het doet, dan zal het helemaal zijn vanuit mijn hart en overtuiging. Dat weet ik, dat weet ik. Hoe het vorm krijgt, dat is voor later. Dat hoeft niet. Maar ik ben blij dat ik het een keer zo kan zeggen. En ook voor mij op dit moment kan proberen te formuleren. Ja. Ik heb gelukkig, denk ik zelf, nog alle tijd. Nog alle tijd, laat ik dat erbij zeggen. Maar ik weet ook, mijn leeftijd is niet meer van de al voel ik me nog zo jong. Dus het houdt mij bezig. Het houdt mij bezig. En dat moet zijn beslag krijgen. Maar het heeft nog zijn tijd. Op één uitzondering na. En dat zijn onze contacten met China. Ik heb, Teijing leeft niet meer. Ik heb heel veel contact met die naaste medewerker van hem, die halve tijd ook in China woont, soms in Amerika, en die overal de contacten onderhoudt tussen de Chinese kloosters van mijn richting, van de Guanghua-richting, Rinzai-richting. Dat is één van de takken, met totaal denk ik zo 18 kloosters in China, in Maleisië, in Singapore, in Indonesië. En hij onderhoudt contacten daarmee. Dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Ik ben nog nooit in China geweest. Ik ben wel eens vroeger in Hongkong geweest. Daar is ook een klooster van hierin. Ik hoop dat te doen. Maar ik wil iets vertellen over de contacten met dat klooster. Ik zal eerst iets anders vertellen. Maar om het duidelijk te maken. Iets wat zo belangrijk was voor Teijing in zijn werk, behalve het samenbrengen. Dat waren nog twee andere dingen. Dat was ook dat was nieuw. Dat is iets pas van de laatste tijd. Wij zijn allemaal leken, dat weten we, zoals we bij elkaar komen. Maar oorspronkelijk was het boeddhisme een monniksreligie. Een kloosterreligie. En dat was nog zo. Dat is officieel, is dat nog veel zo. Nu is het aan het veranderen, zeker nu het in het Westen komt. Maar de kloosters, zeker in China, dat waren bolwerken. Zeker in China, boeddhisme, dat is kloosters en van daaruit wordt het verspreid. Er zijn in de loop van de laatste eeuw andere geluiden gekomen van monniken die hun eigen weg gingen, die onder leken gingen werken. Er ontstond een lekenbeweging. Er ontstond ook dat, maar dat was uitzonderlijk, leken in China, na verloop van een groot aantal jaren, dezelfde officiële transmissie kregen als Chan Master. Teijing zag in Indonesië dat de gewone Chinezen allemaal alleen maar offertjes brachten in de tempel en luisterden naar de meester. En hij zei letterlijk dat het zijn roeping was en van zijn leraar Pencheng om dat te doorbreken. Hij wilde, dat zei hij letterlijk zo, letterlijk de macht van de traditionele hiërarchie doorbreken. En van de kloosters. Dus, en dat vind ik zo indrukwekkend, hij leerde ten eerste gewone mensen mediteren. Ook in kleine groepen. Dat zou ik ook tegen u willen zeggen. Kent u een aantal mensen in uw buurt en u denkt dat het belangrijk is, of het is altijd belangrijk om samen te mediteren, organiseer iets. Je hoeft niet altijd een toespraakje te houden. Dat hoort er bij mij misschien wel erg bij. Dat is ook bij iedereen anders. Ik heb een zenmeester gekend die nooit een toespraak hield. Eén kort regeltje van een boeddhistisch gebed. Dat was alles. En dat was zo indrukwekkend. En toch denkt men vaak, oh transmissie, dan mag ik een tijdshowtje houden. Dat is het niet. He? Of ik heb nu een diploma op zak en er moet naar mij gebogen worden. Nee, het is iets anders. Ja, ja, sorry als ik het zo duidelijk probeer te zeggen. Maar hij leerde mensen mediteren. Er ontstonden groepen in die Buddhayana. Dat is heel belangrijk. En hij leidde mensen op. Hij zag hoe dat gezag van monniken. Monniken waren soms 10, 12 jaar in een klooster. Met die gewaden aan. En het was altijd, dat zit er bijna in. Wat in het Latijn heet de superbium sacerdotale. De priesterlijke hoogmoed. Ik heb een Russisch orthodox bisschop gekend. Als die priesters wijden, dan voeterden die ze uit. Hè? Van denk niet dat je nou naast je tenen gaat lopen en zo. En blijf in godsnaam nederig, want het is de grootste valkuil. Die priesterlijke hoogmoed van een rangetje. Dat is zo. Dus daar waarschuwde hij voor. Maar hij ging tegelijk leken opleiden. Leken, allerlei leken. Hè? Leken die getrouwd waren, die een gezin hadden, die een baan hadden, universiteit werkten, die arts waren, van alles. Psychiater. En hij leidde die op. Gelijk als de monnik. De gelijke opleiding met kennis van het boeddhisme, met meditatie. En zij kregen ofwel dat acharya, ofwel als het bijvoorbeeld in de Chan-richting was, kregen zij, zoals ik zelf dus, officieel die transmissie. En hij liet die mensen dan lesgeven aan jongere monniken. Dat was voor hun de omgekeerde wereld. Daar kwam een leek met blue jeans en t-shirt en geen kaalgeschoren kop. Die kwam aan die monniken vertellen wat het boeddhisme eigenlijk was. Want die waren 30 jaar bezig en die waren gepokt en gemazeld door het leven. En dat was een ommekeer. En dat heeft gewerkt. Het is waar. Ik weet dat Tijing zei, een leek, hij kan nog zo belangrijk zijn, al is hij... Alessie, hoe heet, noem eens iets heel belangrijks in Nederland. Minister-president. Ze zullen goed naar hem luisteren. Hij mag hoogleraar zijn in wat dan ook, boeddhologie voor mijn part. Interessant, interessant. Maar wij zijn monnik. En wij hebben een rang. En om dat te doorbreken, heeft hij dat gelijk getrokken. En het werkt zo. Het werkt nog zo. En dan kom ik op het punt waarom ik in de toekomst dat allemaal uit zal werken. Maar op één ding vooruit zal lopen. André van der Braak, die hoogleraar is in Amsterdam. En ik zeg het erbij, met het hele verhaal erbij. Dit is om praktische redenen dat dit eerder is. Het is natuurlijk ook vanuit vertrouwen. Elke bevestiging, laat ik het zo zeggen. Dat alles wat een beetje duidelijk gemaakt wordt bij iemand is van hart tot hart. Dat voorop. Maar nu is het al dat André dikwijls naar China moet. Regelmatig naar China moet. En ook ondervonden heeft. Interessant, maar u bent een leek. Het is zo diep daarin. En dat moet doorbroken worden. Dat kan doorbroken worden. Dat voel ik als iets wat dus daardoor dat dit in elk geval wel eerder zal gebeuren. Dat is alles. Dus er is geen prioriteit vanwege wat dan ook. Natuurlijk is het erkenning. Maar evenzeer voor al de anderen, dat wil ik bij deze zeggen, waarvan ik weet dat ze al jaren met zoveel passie en met zoveel overgave en inzicht ook groepen begeleiden. Allemaal. Maar dat komt. Ik loop alleen op dit punt even vooruit. Ja, daar zijn dus redenen voor. Dat wou ik alleen maar zeggen. En tenslotte, om toch een beetje te eindigen zoals ik begonnen ben over transmissie, hè, over zo mislukken. Ik zal iets vertellen. Om het een beetje humoristisch te maken, waar u dan toch maar over na moet denken in verband met dat mislukken en wat Dogen zegt. De generatie, ik zou zeggen vanaf de Boeddha tot deze generatie van mij, dat zijn er ongeveer 80. Ja, als je telt, ik geloof 79 of zo, of 81, weet ik het niet meer. Maar laat ik het nou eens aannemen vanaf. Laat ik eens beginnen, hoe heeft het zich ontwikkeld vanaf Bodhidharma? Toen het toch eigenlijk begon, het Zen-boeddhisme. Hoe heeft dat zich ontwikkeld? Wat lezen we in teksten? Hoe is dat gegaan? Was dat? Er wordt gezegd dat Bodhidharma 4 leerlingen had, volgens de legende, voor sommigen maar 2, voor sommigen zes, 4 leerlingen had waar hij, die hij bevoegd verklaarde. Laat ik het heel voorzichtig zeggen, die het door mochten geven, 4. Ja, ik weet niet wat u ervan vindt, van 4. Laten we zeggen dat het er 2 waren. He, je werkt je te pletter 30 jaar en je krijgt er 2, die trek je over de streep. Dan schrijf je toch niet over naar huis. Maar laten we het even aannemen. Laten we even aannemen, het was zo, 2. Oké. En die gaven het ook door. En de verhalen bestaan. Die kunnen we allemaal nalezen. De ene die had er weer 3 andere. De andere had er ook 4 andere. Na een 30 jaar ploeteren. En misschien laten we ook maar, laten we voorzichtig zijn. Laten we zeggen, oké, laten het er 2 zijn. 2. Ja, van sommigen, zoals Chow Chu, Joshu, wordt gezegd dat hij er, ik geloof, 8 of zo had. Maar, dat zeg ik er maar even, loop ik vooruit. Een aantal generaties later was er van die richting al niets over. En toch was hij een kanjer. Maar laten we aannemen, de aanhouder wint. De 1, 2 en de volgende, er zijn er dus al 4. En ik heb gedacht, hoeveel generaties zijn er? En toen dacht ik ineens aan dat dambord. Kent u dat? Het schaakbord. Nou, ik heb een schaakbord genomen en ik heb het eens uitgerekend. Bodhidharma 2. En de volgende generatie 4. En dan 8. En dan 16. 32. 64. 128. 256. Ik heb wiskunde gestudeerd. 512. 1000. 2000. 4000. 8000. 16000. 32000. 64000. 256000. 500000. 1 miljoen. 2 miljoen. 4 miljoen. En op dat laatste bordje, daar gaan we ervan uit dat er ieder maar 2 die heeft die over de streep kunnen trekken. Hoeveel mensen denkt u dat er nu op het ogenblik helemaal wakker zijn op 100 op de schaal van Richter? Wie? Hoeveel? Nou, doet u eens een gok. Doet u eens een gok. Doet u eens een gok. 247 keer de hele wereldbevolking. Ja? Ja, dat is waar. Tel het maar aan. En wat zien wij? Wat zien wij in deze wereld? Zelfs door de zen-autoriteiten wordt gezegd. Het staat in Japan allemaal op een heel laag pitje. Sommigen zeggen het is op sterven na dood. Ik heb filosofen die op internationale conferenties, waar Japanse filosofen waren, per ongeluk over zen-boeddhisme begonnen. Er werd gewoon gelachen. Hè? Waar heb je het nou over? Het is dus heel betrekkelijk. En dat is overal in de wereld. En als we in de wereld om ons heen kijken, dan zien we hoe groot de verdeeldheid is en hoeveel er nog duister en verwacht is, zoals er staat. En toch, er zijn ook ontzettend veel lichtpunten. Dat zie ik ook. Als ik terugkijk op mijn leven, hoeveel ontmoetingen er zijn die mij zo rijk zijn en zo dierbaar, met zoveel herkenning en zoveel prachtige dingen. Prachtige dingen zijn er. Zo'n beetje als de Boeddha. Nou, als een strenge praktijk, ik weet niet of je dat verhaal kent, als een strenge praktijk, en zichzelf geeselen en op een spijkerbed liggen en nauwelijks eten, beseft hij niet eens, ik kom er niet uit op die manier. Nee, nog een zwaardere oefening, nog een zwaardere training, nog meer sessions, het lukte hem niet. En toen had hij ineens een herinnering, dat is een prachtig verhaal, aan zijn vroegste jeugd. Dat hij een heel klein kind was, op een prachtige dag, dat hij onder een boom zat en het gras zag, en de madeliefjes en andere bloemen, en dat er toen gemaaid werd. En hij herinnerde zich de vreugde en de schoonheid en de ontroering en de vrede die plotseling kwam, en het diepe verdriet dat hij zag dat er leven gedood werd, zo diep. Waarom kwam dat plotseling? En toen kwam bij hem de ontdekking, dan is dat allemaal in ons, dan kan dat daar zo zijn. Laat ik het met mijn woorden zeggen, dat is iets wat, dat is het wonder wat in ons leeft, in ons allemaal, en waar je niet uit kunt vallen. En toen heeft hij die andere weg behandeld, die dan heet de middenweg, warmer en met veel meer vertrouwen op zijn eigen unieke weg en niet op rigide praktijken. Ja, hoe dan ook, dat verhaal van dat schaakbord, vergeet u dat nooit. Wij lezen soms de litanie, die ik ook belangrijk vind. Ik heb aan Te Ching heel veel te danken. Ik heb heel veel met hem kunnen praten. Er is gelukkig nog iemand die hem kent hier. Dat vind ik ook erg fijn. En maar wij citeren ook in die litanie, dus al die mensen die ooit in het verleden die vernieuwing gebracht hebben, die worden ook genoemd. Men weet niet eens meer hoe dat historisch is. Dat moet je niet letterlijk nemen. Daar worden zo de lichtpunten uit de geschiedenis van alle kanten. Maar wij citeren ook vanmiddag de litanie van de vrouwelijke transmissie. Dat bestond niet. Dat is uitgedokterd, onder andere in het klooster van Shinryu Suzuki in San Francisco. En ik heb dat voor mijn Rinzai weggedaan. Al die namen hebben echt gestaan. Dat zijn vrouwen die in de loop van de geschiedenis tegen de pierkai moesten vechten om zich waar te maken. En die ooit in deze lijn stonden. Maar dat is uitgewaaierd, dat is vergeten. Maar er is dus blijkbaar een andere manier waardoor iets levend blijft dan die strakke lijnen waar wij zo'n waarde aan hechten. En daarom wordt die genoemd. Hè? Die ontvouwt zich in wijde cirkels. Noem het maar beautiful inquiry. Noem het maar alle ontmoetingen in muziek, in de schoonheid van een lente. Allerlei manieren, heel de werkelijkheid werkt om dit wakker maken te realiseren. Heel de werkelijkheid. Zelfs niet eens de Boeddha's. En daar eindig ik mee. Het mooiste gezegde wat ik ken van de tekst die wij altijd zingen, en tussen haakjes, de teksten die wij zingen horen ook tot die Chinese traditie. Daar legt nu eenmaal, daar wordt een sterk accent gelegd op die eerste gelofte. Kwajin. En de toewijding van de Bodhisattva. En de Avatamsaka. Er wordt vaak gezegd, Chinese Zen-boeddhisme is Avatamsaka-boeddhisme. Laat maar ik vind dat de mooiste uitdrukking die er is. En in een van die teksten, daar staat, hoe staat het er ook weer? Nou, op het manier dat ik het op het einde nog vergeten ben. Maar eigenlijk zou dat wel een prachtig einde zijn om dat te vergeten. Ja. Ja, we gaan daar weer de stilte in. Het is van Nagarjuna. Nagarjuna is na de Boeddha de belangrijkste figuur, de grondlegger eigenlijk van de Mahayana traditie. Hij wordt ook opgenoemd in de lijst als wij onze eigen lijst altijd opnoemen van de mannelijke personages. Het is dus van Nagarjuna. En ik zal dit ergens voorlezen. Als er geen Boeddha's meer verschijnen, hè, en als hun volgelingen zelfs verdwenen zijn, als er niks van over is, dan de wisdom of awakening burst forth by itself. Dan zal de wijsheid van het ontwaken helemaal uit zichzelf losbarsten. Exploderen. Dat is toch fantastisch, hè? Dit is het. Dat is zo hoopvol. Dit is zo grenzeloos hoopvol. En daar had ik mee willen eindigen. En dat doe ik dus bij deze. Maar ik had het dus fout.